Vaders woord, Genesis 28. We gaan vanmorgen naar Jacob toe. Die kent u wel. Genesis 28, vers 10. U kent het leven van Jacob en ik neem daar een stukje uit. Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij was op de vlucht. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel bereikte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond boven aan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop u ligt te slapen, zal ik u en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk zijn als het stof van de aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten, het noorden en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere is werkelijk op deze plaats en ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. En hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei, als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waar ik op ga, en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken, en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij geven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Dan neem ik u mee naar Psalm 139. Een hele bekende psalm. En ik lees u daar vanaf vers 7. En het gaat over de God die alles weet. En dan staat er in vers 7. Waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvlucht? Als steeg ik op naar de hemel, u bent daar. Of legde ik mij neer in de hel? Zie, u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad? Woonde ik aan het einde van de zee? Ook daar zou uw hand mij leiden, uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken. Dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Vers 23. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Tot zover Gods woord als inleiding. Het onderwerp van vanmorgen is de overvloedige genade van God. Het is om te beginnen er ook eens goed bij om bij stil te staan wie God is. Zoveel mensen zijn vergeten wie God is. En als je zegt wie is God, dan zegt men ja, God is liefde. Alsof dat het enige zou zijn. God proclameert zichzelf. In Exodus 34 vers 5 en 6 zegt hij wie hij is. Daar staat Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid, die goedertierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeven, maar de schuldige niet voor onschuldig. Zo proclameerde God zichzelf in het boek Exodus. En deze God, de God van de legermachten, zoekt Jacob in zijn genade op. Jacob kent de geschiedenis gevlucht voor Esau, die hem wilde doden. Hij had het er ook naar gemaakt. Hij had al lang geleden zijn eerst geboorterecht afgepikt voor een schotel linzenmoes. En als Isaac Esau de eerste zegen van de Heere wil geven, bedriegen Rebecca en Jacob Isaac. En wie gaat er met de zegen vandoor? Jacob. Dat alles gebeurde in het gezin van Isaac. Vreselijke dingen zijn daar gebeurd. Rebecca, Jacob en Esau die Jacob wilde doden, openbaarde eigenlijk zo de verdorven kenmerken van de natuurlijke mens. En de Heer Jezus zegt dan ook in Matthäus 15 vers 18. Dat uit het hart van de mens, van de natuurlijke mens, kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en lasteringen voortkomen. Dat leeft er in het hart van de natuurlijke mens. We zijn dikwijls verbaasd over de dingen die we in de wereld zien gebeuren, maar ben er niet verbaasd. We zien alleen maar geopenbaard wat er leeft in de harten van vele mensen. Dat zagen we toen en dat zien we ook vandaag. Jacob, gevlucht voor Esau, legt als de zon ondergaat zijn hoofd neer om te gaan slapen. In de duisternis van de nacht. Maar zijn vlucht is voor God niet verborgen. Hij zag Jacob in de duisternis liggen. En God wist precies wat er allemaal gebeurd was. Want waar kan ik uw geest ontgaan? Waar uw aangezicht ontvluchten? Dat is onmogelijk, is de les van Psalm 139. Ja, duisternis zal mij opslokken, zoals het voor Jacob. Maar dan is de nacht een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister. Maar de nacht ligt op als de dag. Hoe kan dat? Wel, God is licht. En in hem is totaal geen duisternis. Bedenk daarom altijd weer dat ook ons leven in het licht van God staat. Altijd. Voor wie niets verborgen is van ons leven. Ook al zou je dingen doen in de duisternis. God is de duisternis als het licht. Zijn droom. Zijn droom is een unieke openbaring. Het is meer dan een droom die wij wel eens dromen. Het is eigenlijk een unieke openbaring van de genadige God die het initiatief neemt en afdaalt vanuit de hemel naar Jacob. Een bijzonder gebeuren. Dit in tegenstelling met de mensen in Babel. U kent ook die geschiedenis wel. Zij namen zelf het initiatief en wilden er opklimmen tot God door een geweldige toren te bouwen, zodat ze in de hemel zouden komen. Maar ze kwamen niet ver. Want God verwarde hun spraak. En nog steeds proberen mensen zelf de hemel te bereiken. Vaak via een godsdienstig en vroom wettisch leven of goede werken. Maar het is ten eenenmale onmogelijk voor de mens. Het begint altijd bij God. God zelf zoekt de mens op in zijn genade. Want de Bijbel heeft ons geleerd, niemand is er die goed doet. Niemand die God zoekt, zelfs niet één. Want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar God zoekt de mens zelf op. Het begint altijd bij God. Ook bij Jacob. Maar Jacob krijgt bijzondere dingen te zien en te horen. Hij ziet een ladder tussen hemel en aarde. Hij ziet engelen. En hij ziet God die boven aan de ladder staat. Later zegt hij, het was het huis van God. Het was de poort van de hemel. Zo was door God zelf de verbinding tot stand gekomen tussen hemel en aarde. Als je de proclamatie nog even herinnert van wie God is, dan zou je verwachten dat God de schuldige Jacob niet voor onschuldig zou houden. Dat hij zou zeggen, Jacob, ik heb nog een afrekening met je. En Jacob zou straffen voor zijn leugens en bedrog. Wie wil er nou met zo iemand te maken hebben? Maar als God in het recht zou treden, met Jacob, maar ook met ons, dan waren we nergens. We zijn, zegt de Bijbel, vanwege onze zonde immers des doods. Zo ligt het wel. Maar het geweldige is, God begint niet met de straffen. Hij gaat bij Jacob voorbij aan alles wat er gebeurd is. En God begint bij Jacob, maar ook bij ons. Altijd. Zo is het tot ons gekomen. Met het aanbod van genade. Hoeveel zonden we ook hebben gedaan. Hoe het ook mis is gegaan in ons leven. Denk maar aan de vrouw bij de put in Samaria. Ze was er met haar zesde man bezig. Denk maar aan Zacchaeus, de tollenaar. De overspelige vrouw. En daarin zien we het volmaakte karakter van God. Die zonde wil vergeven en mensen wil redden. En daarom begint de verzoening bij God, ziende op Christus, het Lam van God. Het eerste wat God daar doet, is zich bekendmaken. Ik ben de God van je grootvader, van Abraham. En ik ben ook de God van je vader Isaac. En dan stopt het. Er is geen relatie met Jacob. God zegt niet, en ik ben de God van Jacob, van jou. Nee, er is nog geen relatie met Jacob. Zijn naam wordt niet genoemd. Toch, en dat is het wonder van die ontmoeting, start God met een geweldige toezegging. Jacob, dit land waarop je nu ligt, is voor jou en voor jouw nageslacht. Het zal talrijk zijn. En in je nageslacht, we luisteren, zullen alle mensen gezegend worden. Maar zeg God, ik heb ook een persoonlijke boodschap voor je. Ik ben met je. Ik zal je beschermen. Overal waar je naartoe gaat. Ik zal je niet verlaten. En ik zal je terugbrengen naar dit land. En we weten het, God is altijd weer een waarmaker van zijn woord. God zegt wat hij doet en hij doet wat hij zegt. Wonderlijk, geen veroordeling, maar God biedt Jacob zijn genade aan, bescherming en een leven onder een geopende hemel. Jacob zegt, het was een ontzagwekkend gebeuren. Ik was bevreesd door de ontmoeting met de heilige God, die hem zo vol genade tegemoet kwam. Wat wil je eigenlijk nog meer? Die open poort in de hemel. En die opgerichte lamp. En God die daar bovenaan staat. Was een unieke mogelijkheid voor hem. Om tot God te naderen. En met God in het reine te komen. Maar alles heeft Jacob meegemaakt. En toch zijn verharde hart werd daardoor niet gebroken. Want je hoort hem niet zeggen. O God, wees mij zondaar genadig. Ik heb het zo fout gedaan. Hij zegt. Als u met mij zult zijn. Met andere woorden, als het uitkomt wat u allemaal zegt, zodat ik weer in vrede in het huis van mijn vader zou komen. Als u dat werkelijk allemaal doet, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Voor Jacob is het eerst zien en dan geloven. En zo leven zoveel mensen in ongeloof. Zalig, zegt de Heer Jezus tegen Thomas, die niet ziet en toch zullen geloven. God geloven op zijn woord. Jacob wilde eigenlijk helemaal nog niet van genade leven. En daarom, het licht dooft, de ladder verdwijnt, de deur wordt gesloten. En Jacob blijft achter als een onveranderd mens in de duisternis van zijn leven. O, hoeveel mensen hebben niet ervaren dat God tot hen kwam en met hen in het reine wilde komen. En dat het toch niet gegaan is, omdat ze niet wilden. Het ligt nooit bij God. God wil altijd redden. Pas ruim 20 jaar later, in Pnia, waar Jacob worstelde met God. U kent die geschiedenis ook wel. En aan zijn heup werd geraakt en mank werd. Wordt alles anders. En dan staat er in Hosea 12, vers 5. En Hosea profeteert dat. Wenen vroeg Jacob om genade. Daar komt het op aan. Dan is zijn hart gebroken als God hem werkelijk aanraakt. En komt hij met God in het rijk. En dan ontvangt hij ook zijn nieuwe naam. Israël. En Gods onmisbare zegen. En dan wordt het voor altijd de God van Abraham, Isaac en Jacob. En weet u wat zo mooi is? Ah, het zou te ver voeren om dat allemaal te lezen. Maar u moet het thuis maar eens lezen vandaag. En als hij Esau ontmoet, weet u wat hij dan zegt? Door genade heb ik alles. Dan weet hij wat genade van God is. O, lieve broeders en zusters, wij zijn van nature hetzelfde als Jacob. Wat is het voor ons mensen altijd weer moeilijk? God te geloven op zijn woord. In zijn licht te komen. Van genade te leven. En we zien het om ons heen. Dat zoveel dat ver van zich afwerpen. Want dat heeft consequenties. Onze broeder heeft het nog gelezen uit de Petrusbrief. Want dan moet je de Heer Jezus gaan volgen. En in zijn voetstappen gaan. En de Heer Jezus zegt ook in Johannes 3 vers 20. Waarom dat de mensen dat niet willen. Want een ieder die kwaad doet. Haat het licht. Dan wil je niet in het licht komen. En kom niet tot het licht. Omdat zijn werken niet ontmaskerd werden. In Pnial werden Jacobs werken ontmaskerd. En toen wist hij dat hij de genade van God nodig had. Maar Jacob was een licht. Een ladder. Een poort. Het huis van God. En engelen. Maar het geweldige is. Deze geschiedenis laat ons zien. Dat er ook voor ons een verbinding is tussen de hemel en aarde. En alles wijst naar die wonderbare persoon van de Heer Jezus Christus. De ladder is namelijk een type, een beeld van de Heer Jezus. Hij zegt zelf, ik ben de weg. Ik ben de weg. Maar hij heeft ook gezegd, ik ben het licht. En hij heeft ook gezegd, ik ben de deur. Met andere woorden, Christus de ik ben, is alles wat wij nodig hebben in leven en in sterven. Het draait om hem. Alleen door hem kunnen wij in verbinding komen met God. Ruim 2000 jaar geleden ging de deur van de hemel open. En daalde Christus, het lam van God, vanuit de hemel, vol genade en waarheid tot ons af. Johannes 1 vers 16 zegt, en uit zijn volheid hebben wij alle, het is voor iedereen, ontvangen. En wel genade op genade. En dan zegt de Heer Jezus zelf in Johannes 1 vers 52, Voorwaar, ik zeg u allen, het is voor iedereen. Van nu af zult u de hemel geopend zien. Dat was zijn proclamatie. U zult de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen, niet via de ladder, maar dan staat er, u ziet ze neerdalen op de Zoon des Mensen. En dan zien we gelijk dat hij die ladder is, dat hij die weg is. En de discipelen hebben het gezien, dat de hemel open ging, nadat de Heer Jezus gedoopt was. En na de verzoeking in de woestijn kwamen de engelen en dienden hem. En een engel sterkte hem in de hof van Gethsemane. Toen zijn lijden daar voor u en mij begon. De zaligmakende genade is in zijn volheid heilbrengend verschenen aan alle mensen. Maar voordat die genade ons deel kon worden, moest Christus eerst hier diepe weg gaan. Naar het kruis van Golgotha. Nog even terug naar de proclamatie in Exodus 34. Daar proclameerde God dat hij de ongerechtigheid en zonde vergeef. Maar de schuldigen zeker niet voor onschuldig aan. Met andere woorden, u en ik, wij staan schuldig voor God. En God ziet van geen enkel mens, van mij niet en u niet, één zonde door de vingers. God zegt nooit, ach, dat is zo'n aardige vrouw, dat is zo'n aardige vrouw, laat maar zitten. Maar wat is nu die genade van God? Wat is die genade in zijn diepste wezen? Dat God de onschuldige Christus schuldig maakte in onze plaats. En strafte voor ons die schuldig stonden tegenover God. Dat is de genade. En nu kan God iedereen genadig zijn en vergeving schenken. Ziende op de onschuldige die voor ons schuldig is gemaakt. Om Christus. Heeft zijn bloed vergoten om ons te reinigen van alle zonden. En is voor ons de dood ingegaan. Maar God is het dan, de dood kon hem niet vasthouden. En hij is als eerste opgestaan uit de dood. Als dat niet was gebeurd, dan was alles te vergeefs. En de engelen zeiden na zijn hemelvaart tegen de discipelen, dat hij op gelijke wijze zou terugkomen. En daar zien we als gemeente van Christus naar uit dat hij terugkomt. En door zijn opstanding met de zaligmakende genade realiteit. En ik hoop niet dat iemand van ons die genade nog steeds voorbij laat gaan. Maar vergeet nooit, de schuldige houdt God niet voor onschuldig. En de mens die weigert op Gods genade aanbod in te gaan en Christus verwerpt, is voor eeuwig verloren. Voor velen van ons, daar ben ik van overtuigd, die hier zitten en die thuis zullen luisteren, is die zaligmakende genade gelukkig realiteit. Omdat we ons bekeerd hebben van de duisternis waarin we lagen, net als Jacob, tot het licht. En van de macht van Satan tot God toen we uitkwamen bij het kruis en de gekruisigde Christus. En Christus verbond door zijn opstanding en hemel, definitief de aarde met de hemel. Zoals het beeld van de ladder en de deur ontstond. Die gingen toen weg, maar nu niet meer. Want voor alle die Christus aanvaard hebben, zegt Openbaring 3 vers 8. Zie, ik heb voor uw ogen een geopende deur gegeven. We hebben een geopende deur. In de hemel, nu, vandaag. In uw bidstonden. We hebben een geopende deur. En niemand kan die meer sluiten. Een heerlijke zekerheid. Dat wij mogen leven onder een geopende hemel. En een heerlijke zekerheid ook. Van ons eeuwige behoud. Bij Jacob deden de engelen niets. We lezen er tenminste niets van. Maar nu hebben ze een geweldige taak. Ook Gods engelen hebben een taak hier op deze aarde. Hebreeën 1 vers 13 zegt dat de engelen dienende geesten zijn. Die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven. Hebben we al wat gemerkt van de engelen? Hebben ze gezien? Ik wel. Ik zal u vertellen. We gingen met 10 mensen naar Ethiopië toe. Met 500 kilo bagage. En alle bagage moest door de douane opengemaakt worden. hadden allemaal minimaal 2 grote koffers bij ons. En de handbagage. Het moest allemaal open. Wat deden wij? Wij stonden bij die lopende banden, we hadden alles op onze karretjes staan. En we zeiden, laten we eerst maar gaan bidden dat we door die douane heen komen zonder dat onze bagage afgepikt wordt. En we zeggen, amen, komt een man naar ons toe lopen. Niemand van ons kende hem. En hij zei, komt u maar mee. En hij had daar de douane staan en hij nam ons mee. Hij leidde ons eromheen, deed een band weg en hij bracht ons buiten de douane om, zo naar buiten toe. En we stonden helemaal verbaasd. We zeiden, waar is die nou? En hij was er niet meer. En wij zeiden, dat kan niet anders dan een engel van God zijn geweest. En dat is zo geweldig, dat er Gods engelen zijn, die dan ineens zichtbaar tot je komen en je zomaar buiten alles omheen brengen en zeggen, ga maar door met je bagage. Gebeurde dat elke keer? Nee, dat is maar 1 keer gebeurd. Maar het is zo bemoedigend. Als je dan ziet de realiteit, dat we de levende God mogen erkennen. Zoals God nu ook voor Karin zorgde, dat ze haar werkvergunning kreeg. Eigenlijk zeiden ze allemaal daar in Noorden, dat krijg je niet voor elkaar. Er is zo'n strijd tussen het Noorden en de regering daar. Ze doen niets voor je, maar bij God is alles mogelijk. Ik zei tegen Karin, heel Ethiopië kan zeggen, je krijgt geen vergunning. En als God zegt dat je vergunning moet hebben, dan krijg je die. En je zegt dat je net als een Jacob of net als een David wil zijn. Ik zei het de grap tegen haar, van je bent geen David, je bent geen man, je bent een vrouw. Doe maar net als Esther. Doe maar net als Esther. En ga maar naar de koning toe. Ik zeg, weet je wat het mooie is? Alle Mordegaars in Nederland bidden voor je. Als u begrijpt wat ik bedoel. We hebben zo'n machtige God. En weet je wat ik vind door deze dingen? Word je geloof zo versterkt. En word je zo bemoedigd dat we zeggen, wauw, we kennen de levende God die voor ons zorgt. En die geopende deur, mijn lieve broeders en zusters, is voor ons van grote betekenis. Hebreeën 2 vers 9 zegt, wij zien Jezus in heerlijkheid gekroond. Waar? In de hemel. In het geloof zien we hem in zijn heerlijkheid. En wij mogen in het geloof door die deur tot hem gaan. In onze bidstonden. In onze verlangens. In alles. Naar die troon der genade met alles wat ons bezighoudt, ons neerdrukt, ons zorgen geeft. Wij zijn vanmorgen mijn vrouw en ik naar die troon gegaan om voor Karin te bidden, Heer, dat ze tot deze dag zich wat beter mag voelen, dat er medicijnen zullen werken. Dat is de weg. Want de Bijbel leert ons, laten uw wensen met smeking en dankzegging bekend worden bij God. Waar? In het heiligdom. Voor die wonderbare troon van genade. En weet u wat dat zo mooi is? Als we dat doen, dan daalt de rust en de vrede van God in ons hart en in onze ziel. Wij zouden best naar Karin willen, maar dat kan niet. We kunnen niet eens naar haar toe. Ook al zou ze vandaag sterven, kunnen we nog niet naar haar toe. Maar de rust en de zekerheid. En ik hoop dat dat ook voor ons in alle situaties is waarin we ons bevinden en misschien ook mensen niet kunnen bezoeken is. Dat wij zelf rust en vrede hebben voor ons hart en leven in God. Dat is het grootste wat er is. Want weet u, in 2 Korinthe 8 vers 9 staat, en God is bij macht elke vorm van genade overvloedig te maken in u. Elke vorm van genade. Zodat u in alles altijd het nodige bezit. Dat is toch prachtig? God geeft genade voor alle situaties. God geeft nog geen genade voor volgende week. God geeft genade voor elke situatie in deze dag. En ik weet niet waar u nog mee te maken krijgt deze dag. Maar God geeft genade. En God geeft mij en mijn vrouw genade om in alle rust naar Karen te kijken. Ach, wat is het geweldig. Hij die u roept is getrouw als een roepingstekst. Hij zal het doen. God doet het. God doet het. En Karen zegt, papa, mama, maak je geen zorgen. Mijn koffertje staat klaar. Ik kan zo naar de hemel vertrekken als het moet. Dat is de rust en de vrede. En daardoor kunnen wij ook leven in deze coronatijd. Met zijn beperkingen. Met zijn hoogte en zijn diepte. Zijn zorgen, zijn moeite, zijn pijn en zijn enige raarheid. God geeft overvloedige genade om onwankelbaar en standvastig te zijn. En daardoor hebben wij toch, en ik hoop dat dat bij u ook zo is, diepe innerlijke rust en vrede in deze vreselijke goddeloze wereld. En zien we uit naar die geweldige toekomst die spoedig werkelijkheid wordt. Want het kan niet meer misgaan. Want we hebben een anker voor onze ziel. In het binnenste heiligdom, door die open deur, is dat anker daar gehecht. Want Hebreeën 6 vers 20 zegt, daar is onze voorloper, de opgestane Christus, als eerste voor ons binnengegaan. Tegen Johannes op Patmos werd gezegd, klim hierheen op. U kent dat wel, Openbaring 4, klim hierheen op. En door de open deur mocht hij al de hemel binnengaan. Hij was zo bevoorrecht. Hij mocht al een kijkje gaan nemen. En hij zag de wonderbare heerlijkheid. En de glorie van God. Die straks ook ons deel. En jaloers op te worden wat hij al mocht meemaken. En hij zag daar ook onze voorloper. Christus, het lam van God. Staande als geslacht. Maar het lam leeft. En de bruidsgemeente zal onze voorloper volgen als de bezuin klinkt. En als Johannes zullen we opklimmen door de open deur binnengaan met een verheerlijkt opstandingslichaam gelijkvormig aan het verheerlijkt lichaam van de Heer Jezus Christus. En we zullen zijn heerlijkheid aanschouwen en delen in zijn heerlijkheid. We hebben zo'n geweldige toekomst, lieve broeders en zusters. En wij zullen samen met de engelen en de oudste het lam eer, heerlijkheid en glorie brengen. Waarvoor? Voor de overvloedige genade aan ons betoond. Omdat hij alleen, Christus, verzoening heeft uitgewerkt en volbracht heeft op het kruis van Golgotha. De belofte dat alle geslachten van de aarde in Jacob gezegend zouden worden. Duizenden jaren geleden beloofd. Aan Jacob is ons deel geworden. Is ons deel geworden. Wij zijn de heiligen en de gezegenden van de Heer. Vergeet dat niet. Dat is waar geworden. En gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En ach, lieve mensen hier in het Westen. Het ontbreekt ons nog niet aan aardse zegeningen. Als je kijkt dat nano's niet eens geopereerd kan worden. Omdat ze heel anders af zijn gelopen om bepaalde dingen te halen die ze moesten hebben. Alle apotheken hebben ze gezien en er is niks. In Chili is niks tegen de corona. Het enige wat ze kunnen doen is testen en de mensen opsluiten. En de mensen leven vol angst dat ze het zouden krijgen. We zijn rijk gezegend door de Heer. Gods belofte aan Jacob zijn ook ons deel. Ik ben met je alle dagen. Ik zal je beschermen, Jacob en ook ons. Overal waar je naartoe gaat. Als ik straks weer in mijn autootje stap en ook in mijn huis ga, dan is die belofte voor ons. Ik zal je niet begeven en ik zal je niet verlaten. Hij is bij ons. Ook al zit je misschien thuis in je eenzaamheid, kan je amper bezoek ontvangen. Al is het moeilijk, ik zal je niet begeven. Ik zal je niet verlaten. Hij is erbij. En laat je niet opslokken en neerdrukken door het coronavirus. De hele wereld wordt neergedrukt. Mensen krijgen steeds meer angst. Wees niet bevreesd en wees niet beangst. We hebben een open deur in de hemel. En denk dan steeds opnieuw. Hij is bij mij. Denk aan je heerlijke toekomst en kijk maar omhoog. Gods belofte aan Jacob. Van een aardsland. Werden vervuld. Met Jozua trokken ze Kanaan binnen. Beloofde land. De belofte van ons hemelse land wordt spoedig ook werkelijkheid. Wij zijn immers de burgers van het Rijk in de hemelen. En als de bezuinkeling, nogmaals zullen we opklimmen met Christus en in het Vaderhuis onze intrek nemen. Dankzij, en vergeet dat nooit, dankzij de overvloedige genade van de Heer Jezus Christus hebben wij zo'n geweldige hoop en heerlijke, rijke, zekere toekomst. En dat maakt ons onbevreesd. Want we zijn voor tijd en voor eeuwigheid, wat er ook komt, geborgen in Hem. Maranatha. Amen.